Welkom bij aflevering 22 van Moordwijven, de podcast.
Leuk dat jullie weer luisteren en leuk dat we er weer zijn. We nemen nu op vrijdagochtend op.
Ja.
Hoe heb jij geslapen, Marit? Heb je er zin in?
Vraag je dat omdat je wallen ziet?
Dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik was gewoon benieuwd.
Nou, wil je het echt weten? Ik heb echt een hele slechte nacht gehad. Ik had en een mug in mijn slaapkamer die ik niet kon vinden. Dus ik hoorde hem zeg maar om me heen zoomen. En dan deed ik meteen mijn licht aan. Maar dan was hij gewoon verdwenen.
Mogelijk.
Dat ongeveer 3 keer, 4 keer achter elkaar. En helemaal lek gestoken. En daarnaast ook onwijs last van hooikoorts. En vooral in de nacht. Nou, echt dan die jeuk.
Oh ja, in de nacht vooral?
Ja, heel raar. Ja, ik slaap natuurlijk met het raam wel open. Maar dan komen toch die pollen binnen, denk ik, of zo.
Ja.
En overdag gaat het wel. Ik slik ook wel medicatie. Maar echt, die nachten zijn hels.
Oh,
je hebt de hele tijd in je slaap, zeg maar, jeuk, weet je wel. Nou, verstopte neus. Maar ook die jeuk gewoon. Dat je de hele tijd in je slaap, zeg maar, die jeuk in je keel voelt. Het is echt.
Niet alleen in je ogen dus.
Nee, ja, ogen ook. Maar en ook in mijn keel, mijn neusholtes. Nou, het is echt
vreselijk. Dus die medicatie, die helpt dan eigenlijk ook niet echt.
Nou, ja, het werkt wel, maar minimaal. Het is eigenlijk echt.
Ja. Ja, ik hoor het van meerdere mensen omheen inderdaad. Maar nooit zo erg als dat jij het hebt. Jij hebt het wel echt. Heb je ook nog van die slijm in je ogen?
Ja, gewoon van die slijm en dikke ogen. En het is echt, weet je wel, echt waterige ogen. En helemaal opgezet in de ochtend. Het is echt. Nou ja, goed, maar we doen het er maar mee. Maar in ieder geval, als jij mij vraagt, hoe was je nacht? Nou, kom beter.
Oh, wat erg.
Maar en hoe gaat het met jou? Ik hoop gewoon dat het met jou lekker goed gaat.
Bij mij gaat het goed. Ik heb een stuk beter geslapen in ieder geval dan jij. Dus dat scheelt. En verder gaat het goed. Ja, ik ben lekker in de fantasy boeken nog steeds. Als je vorig seizoen hebt geluisterd. Ja, als je vorig seizoen hebt geluisterd, dan weten mensen ook wel dat ik daar wel van hou. Maar ik ben steeds verder aan het kijken naar welke populaire boeken er allemaal zijn. En misschien dat sommige mensen het wel kennen die luisteren. Maar ik lees nu, of ik heb nu Fourth Wing gelezen.
Ja.
Dat is zo'n hele serie. Die is van Rebecca Yarros. Dus nee, je kan het opzoeken. En ik ga nu beginnen aan het tweede boek daarvan. Maar dat gaat over een soort van wereld, fantasiewereld, magische wereld met draken ook erin.
Oh ja.
Ja, ik weet dat dit niet jouw ding is waarschijnlijk. Maar het gaat over Violet en die moet naar een soort kamp toe.
Ja.
En want het is oorlog en dan moeten ze zich als zeg maar voorbereiden om een strijder te worden daarvoor. Maar ze moet dan ook gekozen worden door een draak. En als ze gekozen wordt door die draak, dan krijgt zij ook magische krachten.
You lost me at draken, dat snap je. Maar goed, oké, ja.
En iedereen die gekozen wordt door een draak, die krijgt dus andere magische krachten. Dus de een kan in de toekomst kijken.
Oh ja.
En nou, ik zal nog niet dingen spoilen voor de mensen die het wel leuk vinden. Maar
die dit wel leuk vinden. Ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen.
Nee, grapje. Iedereen denkt, zeg het nou maar gewoon of ga door met de zaak. Maar sommige mensen die kunnen de tijd even stilzetten. Of weet je wel, dus iedereen heeft een eigen kracht. En die gebruiken ze dan ook in die oorlog, zeg maar, die ze hebben. En uiteraard wordt ze verliefd op op Zeden. Een man die daar al langer zit, weet je wel, en bla. Dus ik vond het leuk. Ik heb het in 1 week uitgelezen. Dus omdat ik nu zeg maar daar op jacht ben naar allerlei fantasyboeken en zo.
Ja.
Daar zit een hele soort van lingo bij. Dus het is helemaal een eigen wereld. Al die, vooral vrouwen denk ik, die al die boeken lezen.
Ja.
En ze gebruiken ook allemaal van die woorden. Die ik weet zeker dat jij dat, tenminste ik denk dat jij die niet kent. Maar die echt specifiek gebruikt worden in die fantasy cult.
Nou, ik
community.
Ben heel benieuwd nu.
Ja, dus dat vond ik wel gewoon. Ik dacht, ik ga even toetsen of jij daar bekend mee bent. Misschien denk
dus
ik
heb al slecht geslapen en dan moet ik ook nog eens een toets afleggen. Nou,
toets
kan niet
geven,
beter.
Ja, ja, dus om bijvoorbeeld door mensen tips te geven en te zeggen van wat voor soort boek het is. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, it's fluffy.
Oh mijn god. Maar dus dat is dat je. Nee, maar
dus
ik raak helemaal in de war hiervan.
Wat voor boek is het dan?
Oh, it's,
is het fluffy? Dat kan je bijvoorbeeld vragen.
Jezus, nou dit is echt niks voor mij, sorry.
Ja, dat is wel. Maar als ik de eerste zeg, weet je de andere misschien ook beter. Fluffy betekent, het is luchtig. En ja. meestal het is gewoon een romantisch boek. Het weet je, als er komen geen
draken in voor.
Komen geen draken in voor of alleen op een hele luchtige manier. Dus niet heel dark, zeg maar.
Maar de volgende mag ik raden, toch? Wat het, wat, oh, dat mocht ik net ja. ook. Oké, okay, ja. Ja, oké, okay, wat is de volgende?
De volgende is Smutty.
Hoe?
Smutty.
Smutty.
S-M-E-U-T-T-Y.
Smutty. Smutty. This is a very smutty book.
Ja, it's very, a lot of smut.
Ja, ik denk gewoon veel draken en ellende en gewoon...
veel seks.
Oh!
Smutty. Een beetje vies, zeg maar. Dirty.
Oh ja, ja, zo vond ik het ook wel klinken, maar ja, ik dacht ja. Van, ja, ja oké.
Okay. Smutty. Is het Hea? H-E-A. Dat is een afkorting.
Is het Hea? Jeetje, geen idee. Dit is echt onbekend terrein voor mij.
Happily ever after.
Oh.
Is het een happy ending?
Ah.
Want sommige mensen kunnen het natuurlijk niet aan als het slecht afloopt. Laatste.
Ja, ik denk dat we dat mensen nu gaan doorspoelen, maar oké, okay, ja, ja.
Laatste. It's a dead dove. Pas op. Dead dove.
Het is een dode duif.
Ja, dat is letterlijk. Het betekent geen happy end. Het is heel dark. Oh. Niet lezen. Nou, als je
ik
al in
hoor
een
echt
place
hier
bent.
Iets wat ik, waarvan ik echt niet wist dat het bestond. Echt.
Grappig, hè? Het is gewoon een klein kijkje in een andere
in
wereld.
In een fantasy world.
Fantasy community. Ja, ja. Ik loef het.
Nou ja, ga jij lekker door met je fantasy? Ik dacht, ik ga gewoon lekker door met de true crime.
Yes. Welke zaak heb jij deze week voorbereid? Ik ben heel benieuwd.
Ik heb weer een hele interessante zaak voor jullie. En het is hoog tijd om daarmee te starten. Deze zaak speelt zich af in 2020 en gaat over de 18-jarige Grant Solomon. Grant komt in juli van dat jaar om het leven bij wat werd beschouwd als een bizar ongeluk op de parkeerplaats van een sportschool in Gallatin, Tennessee. De omstandigheden waren vreemd en tragisch. En er was maar één getuige van het ongeluk, Grants vader. Een man die al jaren onder zware kritiek stond vanwege beschuldigingen van misbruik en mishandeling door zijn ex-vrouw Angelia. Ik ga haar trouwens vanaf nu Angie noemen. Aaron en Angie trouwden in 2001 en kort daarop volgden hun twee kinderen, Grant en Gracie. Gracie was 4 jaar jonger dan Grant. Aaron was 15 jaar lang sportverslaggever en ochtendnieuwslezer bij WSMV TV in Tennessee. Een hele mond vol. In 2011 maakte hij de overstap van de tv-wereld en gaat aan de slag als financieel adviseur voor een grote investeringsbank. Aaron Solomon leek het allemaal te hebben. Angie werkte als farmaceut, maar nam een stap terug om fulltime moeder te zijn. Maar dan valt het ogenschijnlijk gelukkige gezinsleven van de familie Solomon uiteen, toen Aaron in 2013 de scheiding aanvroeg. En wat daarop volgde was een strijd over de voogdij van de kinderen en financiën. Tijdens de scheidingsprocedure in 2013 en in de jaren erna uitte Angie zeer ernstige beschuldigingen van mishandeling tegen Aaron. Ze beweerde dat zowel zijzelf als beide kinderen slachtoffer waren. Toen de thuissituatie zo erg was geworden dat het ondraaglijk werd, beweerde Angie dat Aaron enkele dagen voor hij de scheiding aanvroeg haar had geprobeerd te vermoorden. Want wat zou er gebeurd zijn? Angie die werd op 10 mei om 2 uur 's nachts aangetroffen in de badkamer met het snoer van de föhn om haar nek gesnoerd. Nou, Aaron die vond haar, bracht haar weer bij bewustzijn en belde vervolgens haar ouders. De volgende dag bracht hij haar naar psychiatrische hulp. Maar was dit een moordpoging of, zoals Aaron beweerde, een in scène gezette zelfmoordpoging van Angie? De advocaat van Aaron stelde dat Angie de scène in de douche in scène had gezet om aandacht te krijgen. SMS-berichten tussen de twee, uitgewisseld in de uren na het incident, zouden dat bevestigen. En Angie die gaf dat destijds ook toe tijdens die zittingen. Zij had ook gezegd van, hè, ja, dat is inderdaad een schreeuw om aandacht geweest en ik wilde hem terug. En dus onthoud dat even. Ondanks wat Angie omschreef als een ware nachtmerrie thuis, kende de rechter de voogdij over de kinderen toe aan Aaron. Angie verloor door de jaren heen herhaaldelijk haar bezoekrecht met de kinderen. De voogdijgeschillen gingen door, net als de beschuldigingen over Aarons gedrag. Nou, en De twee kinderen die negeerden uiteindelijk een gerechtelijk bevel van de rechter en liepen weg van hun vaders huis om bij hun moeder te gaan wonen. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets over dat die kinderen zelf ook echt niet bij die vader willen zijn.
Ja, inderdaad.
In 2020 was Grant net 18 jaar geworden. Grant was lang, sportief, levenslustig en hij had een groot hart. Hij was een ster op het honkbalveld en een beschermende oudere broer. En nu hij wettelijk volwassen was, wilde Grant naar verluidt de voogdij over zijn jongere zus proberen te krijgen. Want waar de rechtbank hun moeder in de steek had gelaten, wilde hij ingrijpen en Gracie beschermen. Toen Grant op de bewuste ochtend van 20 juli 2020 zijn vader ontmoette, zei Angie dat de twee elkaar al ongeveer 2 jaar niet meer hadden gezien. Maar Grant ging akkoord met een ontmoeting met zijn vader en ze hadden een privétraining geboekt bij een sportschool in Gallatin, 80 kilometer van zijn huis in Franklin. En wat er daarna precies gebeurde is grotendeels gebaseerd op het perspectief van zijn vader Aaron Solomon. Volgens Aaron reed hij als eerste het parkeerterrein op. Hij parkeerde zijn truck en wachtte tot Grant het terrein achter hem opreed. Grant parkeerde vervolgens naast zijn vader. En ze waren vroeg gearriveerd, dus ze hadden nog geen haast om naar binnen te gaan. Volgens Aaron maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn werkmail op zijn telefoon te checken. Toen hij even later opkeek van zijn mobiel, stond Grant zijn truck niet langer naast de zijne. Nou, Aaron die geloofde dat Grant uit de voorkant van de truck was gestapt om zijn honkbalspullen van de achterbank of uit de laadbak te halen, toen de truck op de een of andere manier van versnelling wisselde, of misschien stond hij nooit in de parkmodus, en de truck rolde achteruit, sleurde Grant mee over het asfalt, de heuvel af, een greppel in. Nou, Aaron die belde direct 911 en vertelde dat zijn zoon onder het voertuig vast zat en dringend hulp nodig had. De centralist vraagt of Grant bij bewustzijn is, waarop vader antwoordt dat hij dat niet weet. Hij denkt van niet, want hij beweegt niet. Aaron vertelt dat Grant vastzit en met zijn gezicht omhoog tussen de twee voorste banden van de truck ligt. Hij vertelt dat hij denkt dat hij de handrem niet heeft aangetrokken. Het gesprek gaat nog even verder en het lijkt erop dat Grant ook nog even bijkomt. Dan arriveren de hulpdiensten. Zij vonden Grant op zijn rug, onder de truck en niet meer bij bewustzijn. Het voertuig werd met moeite opgetild en Grant werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Helaas mocht de hulp niet baten, want Grant overleefde zijn verwondingen niet. Nou, het ziekenhuispersoneel heeft een scheur met bloeding aan de achterkant van Grants hoofd vastgesteld. Ook heeft hij 3 blauwe plekken. 1 op zijn kaak, 1 nabij zijn linkerheup en 1 op zijn rechterdij. En dit basismedisch rapport meldde geen steekwonden, breuken, bloedingen of andere verwondingen, afgezien van deze 3 blauwe plekken en de hoofdwond. Volgens Aaron vertelden artsen die Grant behandelden dat zijn zoon aanzienlijke inwendige schade had opgelopen, wat in overeenstemming zou zijn met het beschreven ongeluk. Echter, documentatie van deze verwondingen en andere ontbreekt. Er lijkt bijvoorbeeld geen verslag te zijn van brandwonden door het hete voertuig dat meer dan een uur had gereden naar de sportschool. Dus die auto wordt natuurlijk heet, hè? De apparatuur daarin is natuurlijk heet. Maar daar zijn geen verwondingen van aangetroffen op het lichaam van Grant.
Want hij is dan onder de... Die wielen zouden dan heet moeten zijn, waar die onder
ja,
is?
Ja, en gewoon de motor natuurlijk. Alles wat onder die auto zit qua... Ja.
Ja, dat moet heet zijn. Ja.
Ja. Nou, het blijft onduidelijk of en zo ja hoe Grant vast kwam te zitten onder het voertuig of welke delen van zijn lichaam in contact kwamen met welke onderdelen van de truck. Een reconstructie van het voorval zal nodig zijn om te bepalen welke andere verwondingen verwacht zouden mogen worden. Grant zou naar verluidt ongeveer 18 meter over het asfalt zijn meegesleurd, terwijl hij een t-shirt en een korte broek droeg. Maar het rapport lijkt de soorten snijwonden en schaafwonden die men in zo'n situatie zou verwachten niet te vermelden. nadat Grant van de plek was weggehaald, toonden foto's bebloede stenen in de buurt van de truck. En extra foto's van hulpverleners ter plaatse lieten ook een greppel zien vol lang, hoog gras, dat ogenschijnlijk niet was verstoord door de truck die er doorheen zou zijn gereden. Verdere foto's die online verschenen suggereren een bandenspoor aan de overzijde van het wegdek. En als die afbeelding klopt, zou de truck vooruit zijn gereden vanaf de weg in plaats van achteruit vanuit de parkeerplaats. Die afbeelding is echter te wazig en onduidelijk. In de directe nasleep van Grant zijn overlijden weigerde Aaron een autopsie. De politie gaf de witte pick-up truck terug zonder een forensisch onderzoek uit te voeren. Deze keuzes lieten een groot gat achter in het onderzoek dat vervolgens werd gesloten.
En hij mocht dat bepalen omdat hij de voogdij had? Want de moeder is natuurlijk ook nog in beeld.
Ja, ja, hele goeie inderdaad dat je dat zegt. Maar inderdaad, die moeder had daar geen inspraak op. Maar trouwens, Grant was 18. Dus hij, okay. Hij had geen voogdij meer over. Dus hoe dat dan zit, vind ik een interessante inderdaad. Ja. Want als hij wel minderjarig was en de vader had inderdaad alleen de voogdij, kon hij daar die beslissing over nemen.
Ja.
Maar waar de moeder in dit verhaal is, is een hele goeie, interessant. Ja. De politie van Gallatin die concludeerde dat de dood van Grant een ongeluk was. Nou, en die beslissing van de politie die viel natuurlijk niet goed bij Angie. De omstandigheden rond Grants dood waren zowel bizar als verdacht. Er was geen aanwijzing dat de truck defect was geraakt. En hoewel anderen, voornamelijk mensen dichtbij Aaron, vertelden dat artsen inwendige verwondingen hadden vastgesteld, was Angie ervan overtuigd dat het forensisch bewijs niet strookte met Aarons verhaal. Angie wist dat Aaron een duidelijk motief had om zijn zoon te doden. Namelijk, jarenlange mishandeling, waarvan zij beweerde dat het gezin het slachtoffer van was geweest. En Angie stelde dat Grant de rol van beschermer op zich had genomen voor zowel haar als haar zusje Gracie. Ze zei dat haar zoon jarenlang psychologische en soms ook fysieke mishandeling had doorstaan door toedoen van zijn vader. Ten tijde van zijn dood had Grant met vrienden besproken dat hij het plan had om, als hij dus volwassen zou zijn, tegen zijn vader te getuigen en zelfs om de voogdij over zijn zusje Gracie te verkrijgen. Dus dat zou dan een motief kunnen zijn, denk ik dan. Dat die vader dat dus niet wil, hè? Dat Grant de voogdij over zijn zusje krijgt. 2 jaar voor Grant zijn dood nam Angie via Facebook contact op met County Sheriff Jeff Long en uitte ze haar zorgen over haar eigen veiligheid en die van haar kinderen. Slechts enkele maanden later stonden hulpsheriffs van datzelfde kantoor voor haar deur om de kinderen opnieuw van haar af te nemen en terug te brengen naar haar ex-man. Meldingen bij de kinderbescherming leverden voor de wanhopige moeder niets op. En tegen de tijd dat Grant dus overleed, was Angie bij gerechtelijk bevel verboden om nog juridische stappen te ondernemen tegen haar ex-man voor een periode van 6 jaar. Dus totdat Gracie de leeftijd van 18 had bereikt. Dus je moet het zo zien, die moeder Angie, die procedeerde zoveel dat de rechtbank op het gegeven moment heeft gezegd van hé, je maakt misbruik van het rechtssysteem, we verbieden je om nog iets te starten. Wat zou kunnen verklaren dat de autoriteiten in Williamson Country en de staat Tennessee Angie en haar kinderen keer op keer de rug toekeerde, ondanks talloze ernstige beschuldigingen. Volgens Angie lag dat aan de connecties van haar man. De kerk waar Aaron kwam werd ook bezocht door invloedrijke mensen, onder wie de gouverneur van de staat en de senator. De vrouw van de senator was de rechter die zich tegen Angie uitsprak en haar verbood om verdere juridische claims in te dienen tegen haar ex-man.
En dan word je eigenlijk de mond gesnoerd, hè?
Ja. Ja, met het rechtssysteem tegen haar, kinderbeschermingsonderzoeken die werden gesloten zonder actie en zonder andere manieren om gehoord te worden, wendde Angie zich tot de media. Met hulp van vrienden en andere bezorgde supporters startte ze op social media een campagne, Justice for Grant, om aandacht te vragen voor Grants zaak en haar beschuldigingen van mishandeling. Daarnaast startte ze ook een beweging, Freedom for Gracie. En Gracie zelf geloofde dat haar vader haar broer had vermoord. Gracie had zich al jaren uitgesproken over haar weigering om bij haar vader te wonen. Ze weigerde met hem mee te gaan en rende steeds terug naar haar moeder. Op YouTube zijn echt talloze filmpjes, documentaire, social media gaat natuurlijk ook helemaal los over deze zaak. En op YouTube heb ik dus een audiofragment gezien, gehoord, waarop je dus Gracie ook hoort huilen als ze bij haar vader is. En dat ze dus ook zegt van ik wil naar mijn moeder toe. En die vader die reageert eigenlijk dus, Aaron, die reageert heel ja cool, zakelijk. Volgens mij is moeder Angie daar ook bij. En dan zegt hij ook zo van ja, je kan doen wat je wil, maar het is nou eenmaal zo dat ja, ze bij mij hoort te zijn. Dus ze is gewoon bij mij. En ja, je hoort dus overduidelijk dat Gracie echt niet met haar vader mee wil.
Sneu. En hoe oud was Gracie?
Was hij nog jong? Op dat moment van dat audiofragment weet ik niet hoe oud ze was. Nee, ze was 4 jaar jonger dan Grant. Die was net 18. Ja, dus ja, ten tijde van Grant zijn dood in ieder geval was zij...
14.
Ja.
Ja.
Zeg dat goed? Ja, 14. Sinds de scheiding in 2013 zijn er in 4 verschillende rechtbanken beschuldigingen van misbruik tegen Aaron ingediend en zijn er minstens 7 afzonderlijke onderzoeken door jeugdzorg gestart. Al deze zaken werden gesloten zonder dat er actie werd ondernomen. Ja, dus dat zegt natuurlijk ook wel weer iets, weet je wel, dat ik dan denk van ja, er is toch blijkbaar genoeg om... Ja, de bezoekregelingen en de voogdij bij die moeder weg te halen.
Ja, want weten we waarom dat is?
Ja, ik heb daar inderdaad wel over wat over teruggevonden. En die rechter, die twijfelt aan haar psychische gesteldheid. Dus okay. Ook met dat incident over dus in die douche. Hè, dus dat zij... daar met dat snoer om haar nek werd aangetroffen. Dat zij uiteindelijk ook zegt van... was een schreeuw om aandacht, et cetera.
Heb ik in scène gezet.
Dat was eigenlijk ook één van de redenen. En dus ook andere redenen zijn er geweest... waarop die rechter dus heeft gezegd van... ja, we willen eerst dat je psychisch onderzocht wordt. Is ook uiteindelijk gebeurd. Maar er zijn ook weer verschillende verhalen uiteindelijk overgekomen... dat zij dus zegt van uit dat psychologische rapport is gewoon gekomen dat ik een goede moeder ben. Nou, daar denkt die rechter weer anders over. Dus. Maar in ieder geval is het in die hoek dat dus haar dat bezoekrecht de hele tijd is ook ontnomen.
Ja, en met dat koord om de nek en dat ze dan later zegt dat dat in scène is gezet, vind ik best extreem. En dan denk ik meteen als zij al jarenlang mishandeld worden door haar man, dan kan het natuurlijk ook zijn dat ze liegt tegen de rechter, dat het in scène is gezet om er om zichzelf en haar kinderen misschien ervan te behoeden dat die man haar terug gaat pakken.
Ja.
Weet je wel, dus dan trekt ze eigenlijk, dan, zoals je wel vaker ziet in dat soort verhalen,
ja,
dat ze dan hun verhaal intrekken omdat ze bang zijn dat hun man achter ze aankomt daarna, nog eens extra.
Ja, en wat je eigenlijk ook wel vaak natuurlijk tegenkomt, is dat inderdaad als een ouder de voogdij wordt ontnomen, dat ze dan, ja, het gebeurt ook vaak dat er dan toch beschuldigingen komen van misbruik, van mishandeling, weet je wel. Dat is wel een typisch iets wat je dan vaak ziet gebeuren.
Ja.
Nou, in ieder geval op social media gaat het inmiddels helemaal los. Naast de kerk ligt ook de bijbehorende school waar Gracie naartoe ging onder vuur, vanwege het negeren van haar meldingen en het niet rapporteren van wat ze hen heeft verteld. Zij heeft dus namelijk ook op school dus de hele tijd aangegeven... Hè, van ik wil niet bij mijn vader zijn, ik word misbruikt, ik word mishandeld. Scholen zijn wettelijk verplicht om elke redelijke zorg of verdenking te melden bij de autoriteiten. Maar wijdverspreide opnames van schoolpersoneel die over de kwestie spreken... schetsen een beeld van bestuurders die meer geven om de reputatie van de instelling... dan om de veiligheid van een van hun leerlingen. Nou, en dan dus in 2021 plaatst Gracie een video die uiteindelijk 160.000 keer wordt bekeken op YouTube. Die video is nou ook nog te zien. En de video heet A Cry for Help. Nou, Gracie die smeekte daarin om beschermd te worden tegen haar vader. Ze noemt hem onder andere een verkrachter en een moordenaar. Er werden online oproepen gedaan om Aaron zijn functie als financieel adviseur te ontnemen. Om hem gevangen te zetten en zelfs erger. Daarom diende Aaron in 2021, na de publicatie van Gracie's video, een smaadzaak in tegen zijn ex-vrouw en 20 andere personen. Die andere personen waren gedaagden, dat waren vrienden van zijn kinderen en hun ouders, die ook betrokken waren bij die social media campagnes. Nou, en hoewel de valse beschuldigingen waar zijn rechtszaak om draait voortkomt uit Gracie's videoboodschap, is de dochter zelf niet opgenomen als gedaagde in de zaak. Aaron die stelt namelijk dat Angie de centrale verantwoordelijke is voor de negatieve en beschuldigende campagne op social media tegen hem. Hij gelooft dat zij alle of het merendeel van de berichten online heeft geschreven onder een andere naam. En hij stelt dat zijn dochter het slachtoffer is van ouderverstoting.
Dit hebben we ook in een eerdere zaak behandeld, hè?
Ja, klopt.
Ja, waarbij de dochter haar eigen moeder uiteindelijk hielp te vermoorden.
Ja, klopt.
Omdat ze zo was gebrainwashed door de vader.
Ja.
Dus het is wel iets wat gebeurt.
Ja, zeker. Ja. In maart 2021 werd de zaak heropend op verzoek van Angie. Die had namelijk nieuw materiaal en optioneel bewijs verkregen. Nou, ook een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar om het even kort te houden. Zij had de truck van Grant opgespoord, want die had Aaron eerder verkocht. En die truck heeft zij laten onderzoeken. En daar kwam ten tijde van het incident... Uit dat onderzoek blijkt dus dat er ten tijde van het incident dat er iemand op de bestuurdersstoel zou moeten hebben gezeten. En ja, dat de auto aan het accelereren was. Nou, dat moest ik even opzoeken. Maar het houdt in dat dus dat de auto in snelheid zeg maar toenam. Dus dat zou dus kunnen door bijvoorbeeld het gaspedaal in te drukken. Zij heeft dus dat laten onderzoeken en weer als nieuw bewijs aangeleverd bij de rechtbank. En de assistant district attorney, hele mond vol weer, die schreef in een brief aan de advocaat van Angie de conclusie van dat tweede onderzoek naar de dood van Grant. En hij schreef dat de nieuwe informatie werd vergeleken met het oorspronkelijke, dat de onderzoekers uit 2020 waren geïnterviewd en dat het onderzoek grondig was uitgevoerd. Er wordt geen melding gemaakt van een opgraving voor autopsie, geen reconstructie van de plaats delict en een forensische evaluatie van de pick-up truck.
Dus ze gaan er niks mee doen.
De ADA concludeerde dat het een verschrikkelijk ongeluk was, maar dat de staat Tennessee afziet van het instellen van strafrechtelijke vervolging wegens gebrek aan bewijs.
Ja.
Ja. Aaron stelde dat de valse beschuldigingen deels worden geuit om geld in te zamelen. Er zijn twee GoFundMe-pagina's. Die zijn momenteel gekoppeld aan de social media accounts van Freedom for Gracie en Justice for Grant. En een van die GoFundMe-pages is bedoeld om geld op te halen voor het verzamelen van bewijs voor de vermeende moord, om op onafhankelijke en juiste wijze Grant's dood te onderzoeken. En deze actie die heeft meer dan $130.000 opgehaald. En de tweede is een fonds voor Gracie, die op 16-jarige leeftijd haar eigen juridische vertegenwoordiging heeft ingeschakeld om een zaak tegen haar vader aan te spannen. En deze actie heeft bijna $40.000 opgeleverd. Ja, en tot op heden is het doodsonderzoek niet voor een derde keer heropend. De officier van justitie houdt vast aan eerdere verklaringen waarin staat dat de zaak meermaals is onderzocht, al geeft hij verder geen details over welk bewijs is overwogen. Wel voegde hij eraan toe: ik vervolg alles wat haalbaar is om te vervolgen, maar dit is dat niet. Dit was een ongeluk op een parkeerplaats. Nou, een petitie op change.org waarin wordt opgeroepen tot heropening van de zaak heeft inmiddels meer dan 325.000 handtekeningen verzameld. Vorig jaar werd Gracie opnieuw uit de voogdij van haar moeder gehaald en onder toezicht van jeugdzorg geplaatst. Nou, en dan komt dus nu het bizarre, want ik was natuurlijk bezig met deze zaak voorbereiden. Ik vond het een hele lastige zaak om voor te bereiden, want er is gewoon heel veel over te vinden. Er zijn heel veel ook documentaires over gemaakt op YouTube, mensen die zich erover uitspreken, op social media. En nu heb ik dus echt gisteren ontdekt, toen ik dus nog even bezig was met de voorbereiding, dat dus 3 weken geleden Angie, de moeder, is opgepakt wegens verdenking van het plannen van een moord op Aaron.
Holy moly.
Ja, op 11 april 2025, dus echt heel recent, vorige maand, om 14:15 in de middag heeft Angie een hitman ontmoet in een parkeergelegenheid van een shoppingmall. En zij wilde dus iemand inhuren om Aaron te vermoorden. Zij beloofde ook een betaling aan die hitman. En ze gaf aan van: ik wil dat je hem opspoort. Ik wil dat hij verdwijnt en onder de grond wordt gestopt. Maar die hitman was een undercover politieagent. Nou, ze is dus meteen opgepakt. Haar borg is gesteld op 500.000 euro. Dollar, moet ik zeggen. En ja, het motief van Angie zou zijn dat Gracie dan toegang zou krijgen tot een trust fund. Als Aaron dus zou overlijden. Maar wat een bizar eind ook weer. En dit speelt dus nu nog. Die vrouw zit nu gewoon ook vast.
Ja.
En
ik denk dan ook meteen dat de politie daar dan tijd voor heeft om...
Ja, maar ik denk dat het, omdat het zo lang dit allemaal al speelt... en dat er dus gewoon genoeg aanwijzingen waren... dat zij gewoon dus zulke plannen aan het smeden was. Geen idee.
Nog steeds niet losliet, zeg maar.
Ja, dit gaat gewoon al jaren vanaf 2013... Vanaf die echtscheiding is dit gewoon tot aan nu aan één stuk door aan het gaan. Zijn ze met elkaar bezig? Er zijn echt heel veel filmpjes op YouTube ook te zien. Je ziet ook dat die dochter en moeder worden geïnterviewd op de nationale tv. Ja, en er zijn gewoon heel veel conspiracy over, weet je wel. Iedereen heeft...
Ja, want wat denk jij zelf? Denk je dat
ik vind het
hij
zo lastig.
Zoon heeft overreden? Of?
Ik vind het heel lastig. Want wat er ook dus wordt gezegd is van... Kijk, dit is allemaal gebeurd op klaarlichte dag.
Mm-hmm.
Dit was gewoon bij een sportschool die open was. Op een openbare weg, weet je wel. Ja, hoe en wat moet die vader dan hebben gedaan, zeg maar ook?
Ja. Ja.
Want die vader, zijn verhaal is dus dat die dat Grant dus dat hij dus ook zag dat zijn auto, dat Grant eerst nog naast die auto stond om zijn spullen te pakken, maar dat hij dus vervolgens werd meegesleept of ja achter die auto stond en dus werd overreden, zeg maar meegesleurd
door zijn eigen auto.
Ja.
Ja, wat mij in het verhaal wel ook meteen opviel is dat je op het begin volgens mij ergens zei dat hij ook blauwe plekken had, zeg maar, en daardoor denk ik van, zou er niet ook een worst, zou er niet bijvoorbeeld een worsteling tussen de twee hebben plaatsgevonden?
Ja, en dat maar dat zou dan ook gezien moeten zijn, lijkt me. Maar
eigenlijk zou wat er überhaupt is gebeurd door iemand gezien moeten zijn, maar er zijn niet geen
getuigen. Nee, dat is dus ook nog weer een verhaal. Want als Aaron dus 911 belt, dan hoor je hem dus tegen iemand praten ook. Maar je hoort diegene niet terugpraten.
Oh ja.
En dat zouden dus dan drie construction workers zijn geweest. Dus bouwvakkers.
Mm-hmm.
Maar die zijn dus ook dan voordat de politie arriveerde weer weggegaan. En verder ook nooit meer opgespoord. Dus dat is ook weer een heel vaag verhaal. En dan hoor je ook nog een keertje een andere podcaster of een YouTuber. Die heeft er ook een hele aflevering aan gewijd.
Mm-hmm.
En die zegt dan ook weer over van ja, ik vond dat Aaron rustig eigenlijk reageerde aan dat in dat gesprek. Ja. Heel gecontroleerd. En
niet alsof hij net een heel gevecht heeft gehad of
en,
zo.
Nee, en ook van als jouw kind onder een auto ligt, dan is jouw instinct om dat kind eronder uit te halen. En ook al weet je dat het je, weet je wel, maar je bezit dan krachten waarvan je niet weet dat je ze hebt.
Ja.
Dus als hij wel met die construction workers was bijvoorbeeld nog, dan hadden ze met z'n vieren die auto kunnen optillen bij wijze van...
Door een adrenaline shot die je krijgt.
Precies. En hij blijft gewoon van een afstand kijken eigenlijk.
Ja.
En weet je wel, vanaf echt een afstand ook.
Ja.
En hij doet verder niks. Maar ja, het is maar net hoe je reageert in zo'n situatie ook.
Ja, en als ik het zo hoor, dan was het ook niet zo alsof hij de doorsnee ouder was. Omdat hij natuurlijk al hun... van wat Erwin dan zegt, maar dat ze hun al jarenlang mishandelden en zo.
Ja.
Dus het is ook, hij had ook niet per se waarschijnlijk een hele goede relatie met zijn zoon.
Ja,
toch?
Ik snap ook eigenlijk niet waarom hij dus na 2 jaar, maar dat zegt dus die moeder, hè, Angie, dat Grant na 2 jaar toch weer zijn vader wilde zien, als hij tegen zijn vader wilde getuigen en hem de voogdij van Gracie weer wilde afnemen.
Ja.
Dus waarom spreek je dan weer met je vader? Wat was dan de reden dat je toch weer na 2 jaar met je vader gaat afspreken op zo'n locatie? Ik vind het
ja, waarschijnlijk voor een... tenminste, dat denk ik dan, hè? Dat speculeer ik. Maar dan denk ik van, voor een gesprek met zijn vader van, ik ga dit en dit en dat doen.
Ja, dat zou kunnen.
Geen fijn gesprek, zeg maar.
Ja.
En dan zal er dus... Dan kan ik me voorstellen dat ze in een soort van worsteling zijn gekomen. Of inderdaad dat er... Omdat in ieder geval die vader ook geweld niet schuwt.
Maar wat dus ook nog zo is... Ja, sorry, maar ook over deze zaak kan ik weer uren doorpraten. Want het is nooit bewezen dat die vader dus die kinderen of Angie heeft mishandeld. Okay. Er is niks uitgebleken aan alle aanklachten. Is dat gewoon niet gebleken?
Dus dat moeten we eigenlijk inderdaad niet zomaar aannemen als daar geen
bewijs voor is. Nee, het is niet gebeurd. Er is gewoon, zij zegt, er wordt gewoon gezegd dat het niet gebeurd. Oh, er is, die vader is nooit schuldig bevonden van iets.
Ja, maar dat betekent natuurlijk niet per se dat het niet gebeurd
is. Nee, maar ze hebben wel talloze onderzoeken gestart. En dan wordt er ook gekeken naar, weet je wel, mishandeling. En weet je wel, om dat vast te stellen en zo. Dat is nooit gebeurd.
Ja.
Ik vind het zo'n vaag, ingewikkeld verhaal eigenlijk.
Ja. Ja, het is ook, ja, is het gewoon iets wat de moeder allemaal gewoon...
Ja, dat die moeder, ja, er zijn ook nog meer verhalen over die moeder. Want op een gegeven moment gaat ze ook haar ouders, haar eigen ouders, beschuldigen van dat ze dus een hele slechte jeugd heeft gehad. Dat ze zelf ook misbruikt is of in ieder geval mishandeld. En die ouders zeggen ook van, nou, we hebben geen idee waarom ze dit zegt. Maar het enige wat we ons kunnen bedenken is dat ze gewoon psychisch niet in orde is. En dat zegt die zus van haar ook.
Ja.
Die vrouw heeft toch best wel wat opvallende
doet me heel erg denken
dingen
aan
gedaan
die,
en gezegd.
Ja, het doet me heel erg denken aan die zaak die we eerder hebben behandeld, waarbij het eigenlijk de vader was. Was er ook een scheiding tussen de twee. En toen heeft de vader gewoon die moeder alleen maar in een kwaad daglicht gezet.
Ja.
En die kinderen helemaal tegen die moeder opgezet.
En het zou nu kunnen zijn dat die moeder dat heeft gedaan. Dat die moeder die kinderen zo heeft gebrainwashed, inderdaad.
Ja.
Maar je ziet ook echt dus die Gracie, die dus dan ook in die video A Cry for Help, dan zie je haar ook gewoon zo'n papier oplezen van, ja, dit is allemaal met mij gebeurd en die man is vreselijk en wat mij is aangedaan. En nou ja, weet je, het is echt, ja.
Het kan echt zijn en het kan ook een enorme brainwash zijn vanuit haar moeder.
Ja.
Dat is gewoon heel moeilijk om ze...
Ja.
Ja.
Nou, dus mocht je het interessant vinden om hier nog helemaal in te spitten en in te duiken, want er is nog genoeg over te vinden en te lezen, te zien. Ja, ik zou zeggen, ga naar YouTube en tik in Grant Solomon, want dan heb je nog even wat te doen.
Precies, ja, dan heb je een avondvullend programma.
Ja, nou, we zijn natuurlijk weer benieuwd naar jullie reacties op deze aflevering. En wat jullie hierover denken. Dus laat gerust even wat achter op je Favo podcast app. Vergeet ons vooral niet te volgen op Insta. Moordwijven, de podcast. En vergeet ook niet te luisteren naar onze nieuwe, hele leuke kinderpodcast, de Magische Luisterclub. Vooral leuk voor de allerkleinste kindjes tussen de 4 en 8 jaar. Een hele leerzame, leuke podcast waarbij we elke week de kinderen meenemen op een magisch avontuur.
Vanuit onze avonturenkast, onze luisterkast.
Ja.
En elke week trekken we een nieuw laadje open met een nieuw avontuur.
Ik wil zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
Tot de volgende keer.